Heb je Jon Stewart al gezien, Rob?
Nou, ik kan beter vragen, heb je het droog gehouden?
Nou, dat was wat, hè. Jon Stewart is de eerdere host van The Daily Show. En is nu na 8 jaar afwezigheid ongeveer, geloof ik,
ja.
Is hij weer terug. Alleen op de maandag. Hij maakte zijn 3e aflevering. En in die aflevering heeft hij een heel segment over zijn hond Dipper. Luister even mee.
Skipper.
Nee, Dipper. Dipper. Toch? Ik ga eerst luisteren. Ik check het dan even.
In a world of good boys, he was the best. He used to come to the Daily Show every day. He was part of the OG Daily Show dog crew. Parker, Quali, Dipper, Riot. They were the OGs in the office. Dipper would wait. We'd come and tape the show and Dipper would wait for me.
Ja, hij barst dus in tranen uit omdat zijn hond Dipper is overleden.
Sorry.
Nee, geeft niet. Maar het was wel echt, ja, het is hele verdrietige televisie, maar ook wel echt supermooie tv eigenlijk. Omdat hij is daar pas 3 keer geweest weer en hij moet alles weer opnieuw doen. En je zou denken van, nou ja, je neemt een beetje de tijd om je publiek weer te leren kennen. Nee, meteen boom, super persoonlijk.
Ja.
En in tranen uitbarsten. Dat was al na 20 seconden barst hij dan in tranen uit. En het was best wel een groot stuk. Ik vond het hele mooie televisie.
Het was echt heel mooi. En ik vond zijn eerste aflevering ook alweer top.
Ja.
Daarin had hij een fragment over de leeftijd van de 2 presidentskandidaten.
Ja.
En zijn boosheid daarover, die voelt echt.
Ja.
En na de Daily Show zijn er natuurlijk heel veel programma's geweest die hebben gedacht van, we willen zoiets ook doen. Namelijk actualiteit behandelen met een kwinkslag. Maar het voelt allemaal een beetje een nagemaakte versie van de Daily Show.
Ja.
En nu dus Jon Stewart het weer van Trevor Noah, ja, heeft overgenomen. Voel je dat ook? Hij is de echte.
Ja.
En hij kan het ook dus gewoon over zijn hond hebben. En dan is het ook de Daily Show.
Ja, precies. Want het is natuurlijk helemaal niet actueel. Maar toch stoppen ze dat er ook in, inderdaad. En hij heeft ook invloed. Had altijd al invloed. Hij heeft allerlei dingen georganiseerd. Ook een protestmars met van allemaal mensen die gematigd waren in hun politieke visie.
Ja.
En dat was heel mooi. Omdat hij vond dat alles links en rechts veel te extreem was. En, maar dat soort dingen, ja, gaat hij nu misschien wel weer doen. Niet precies hetzelfde, maar die invloed die blijft natuurlijk. En, nee, ik vond het mooie televisie en goed dat hij weer terug is. Elke maandag zit ik weer te kijken op YouTube.
Taylor Swift en Jon Stewart, dat is het duo dat we de komende jaren in de gaten moeten houden voor de echte invloed in de Verenigde Staten.
Ja, precies. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Misschien moeten die een keer samenkomen. Dat zou het zijn. Zeg.
Ja, dat
is de collab die iedereen wil. Goed, mijn naam is Lucie Kink.
Ik ben Rob Goossens.
En dit is de BLVD Podcast. Ziggy.
Ja.
Ja.
We gaan het nog een beetje langer over Amerika hebben.
Precies. Ziggy heb je misschien wel gezien. Die doet mee aan American Idol. Hij heet Ziggy Krassenberg. Dat is die jongen met het regenbooghaar. Hè? Met roze en blauw.
Ja. Uit Gorredijk.
Gorredijk. Vind ik geen jongen van Gorredijk.
Nee,
niet echt. Maar hij doet dus mee aan American Idol. En hij zong voor Lionel Richie, voor Katy Perry. En volgens mij zong hij wel aardig ook.
Hij zong heel prima.
Ja, en dan lusten ze in Amerika wel, weten ze daar wel raad mee, hè, met zo'n verhaal.
Met name inderdaad het verhaal, want het is fijn om te kunnen zingen, maar als je kunt vertellen dat je moeder drugsverslaafd was, dan heb je al 3 streepjes voor.
Ja.
En hij heeft er ook een beetje een pestverhaal in gestopt. En daar ging de jury vrij goed op.
Dus ging hij door. Nu heb ik wel een beetje, ja, dat klinkt super cynisch, maar ik ga het toch even aanhalen. Juist door dat verhaal en omdat ze natuurlijk in een programma dat soort mensen ook nodig hebben, is misschien wel de grootste reden dat hij doorging en niet zijn zingen.
Ja.
En dat, ik weet niet of dat zo is, maar dat is bij Amerikaanse televisie zo vaak zo dat het echt gaat om het verhaal erachter. Het is een tv-programma waar verhalen in worden verteld en rondom wordt er ook gezongen.
Ja.
En ja, gaat het dan nog wel om het zingen? En sturen ze hem niet weg als het verhaal verteld is? Dat van, nou, nu is het klaar, nu kan hij weer vertrekken.
Ja, nee, sowieso. Het is altijd een mix van mensen die gewoon alleen goed kunnen zingen en weer door. En inderdaad de tearjerkers. En dit hebben ze heel duidelijk bedacht om inderdaad op de emotie van de kijker te gaan zitten.
Ja.
Daar werkt het gewoon heel goed voor. En wat denk ik daarin ook best wel lekker werkt voor die Amerikanen is dat het een Europeaantje is.
Ja.
Een beetje alsof ze een waterput in Afrika aan het slaan zijn. Nu hebben ze arme Ziggy uit Gorredijk met zijn vader die overleden is en zijn moeder die drugsverslaafd is.
Ja.
Die ze toch een beetje... Lionel Richie zei het ook letterlijk. You raised you, ja, and we raise you up.
Ja.
En ja, dat vinden Amerikanen natuurlijk heerlijk. Ja, die gaan gewoon even de wereld verbeteren via Ziggy.
Wij gaan laten zien aan Amerika, maar vooral aan Nederland, wie de echte Ziggy is.
Ja,
dat is echt zo, ligt er zo dik bovenop.
Ja, terwijl wij weten wie Ziggy is. We motten hem gewoon.
Nee, hij deed mee.
Het valt wel mee.
Het is best leuk vent. Alleen, wij kennen hem vooral uit de reality scene een beetje. Ja. Hè? Good Luck Guys deed hij aan mee. Zo heet dat programma toch?
Ja, Good Luck Guys.
Daar kennen wij hem eigenlijk van. Niet als iemand die echt furore maakt in een groot Amerikaans tv-programma.
Ja. En heb je die oude beelden van... Was dat ook Idols waar die in Nederland aan meedeed?
Ja, dacht ik wel, ja.
Ja, ja. Een van die programma's.
Ja, of X-Factor. Zoiets.
Ja, zoiets, ja. Maar toen had hij nog geen roze en blauw haar.
Nee, was hij 15, hè?
Ja.
Ja, super jong.
Maar als je dat terugziet, dan zie je daar eigenlijk inderdaad gewoon het kind van een drugsverslaafd, om het heel onaardig te zeggen. Dus best wel...
Je ziet een beetje de verwaarlozing of zo.
Ja,
zoiets,
ja, dus wat dat betreft, het is een jonge man met issues, maar hij is er wel uit aan het klimmen, zeg maar. Dus dat vind ik wel...
En het is geen typetje wat hij speelt. Hè? Ik bedoel, het is gewoon echt... Hij is gewoon echt dat flamboyante. Dat is hij gewoon.
Moet ervan houden, maar het is wel echt Ziggy.
Exact. En hij doet een beetje het routetje wat Glennis Grace ook heeft gedaan. Hè?
Ja.
Want die is natuurlijk ook in Amerika geweest om daar proberen door te breken.
En zij had een nepverhaal nodig.
Ja, zij was ineens een
alleenstaande moeder. Ja. Ze hebben er niet verteld dat ze multimiljonair is.
Ja. Maar dat was wel... Ja, dat is ook... Je hebt een verhaal nodig in Amerika.
Ja,
en zij heeft toen gewoon een beetje haar verhaal de deals bijbedacht. Maar uiteindelijk heeft ze het wel redelijk ver geschopt. Maar daarna nooit echt wat gehoord in Amerika. Hè? Dat ze niet,
Nee, de grap is dat zag je van mijlenver aankomen. Want in Nederland had ze ook al met alles en iedereen ruzie gemaakt. Gelukkig meestal alleen verbaal en niet fysiek.
Ja.
Maar toen ze in die halve finale stond, toen zei ik al van, nou, als ik haar was, zou ik mijn agenda meteen laten volboeken voordat ze ruzie krijgt en niemand haar meer wil. En toen kreeg ik zat nog bij de Telegraaf, kregen we een woedend berichtje van haar manager. Maar 3 weken later of zo had ze al gebroken met haar gloednieuwe Amerikaanse management.
Ja.
En er is ook nooit meer iemand ingestapt die dacht van, nou, ik ga Glennis Grace groot maken in Amerika.
Zij ging toen weer terug naar Nederland, omdat ze Nederland niet vergeten was. Terwijl ik zou denken, ja, als je die kans hebt om Amerika, hè, zoals Michiel Huisman heeft gedaan, Carice van Houten, die hebben toch wel echt het vastgegrepen en hebben er echt iets van gemaakt.
Ja,
daar
en als ze in Amerika was geweest, had ze niet die Jumbo en de Jordaan aan gort kunnen slaan.
Daar hebben ze geen Jumbo's.
Nee.
Stel, Jumbo.
Stel,
ik ga even een paar namen noemen op. Van Nederlandse artiesten die het misschien ook wel in Amerika hadden kunnen maken. Wat, ik ben benieuwd wat jouw oordeel daarover.
Ja.
Gordon.
Ik denk dat Gordon wel in de smaak zou vallen in Amerika.
Ja.
Maar ook Gordon is natuurlijk een beetje ruziemaker.
Ja.
Ik denk dat hij te snel ruzie zou hebben met de mensen die hem eigenlijk groot zouden moeten maken.
Dus ja.
Dan zou ik zijn kansen een 3 geven.
Direct.
Oh, dat vind ik een leuke.
Ja.
Ja. Nou, ik ga hem heel hoog zetten.
Jawel, hè? Ja. Ik denk ook wel, hoor.
Ik denk als zij in die muziek scene met zeg maar de Red Hot Chili Peppers zouden zitten, al die mensen die allemaal samen muziek aan het maken zijn, dan krijg je hier en daar een keer een kontje, mag je in het voorprogramma van een grote band. En dat kan, ik ga dat een 8 geven. Ja. Maar het is wel, we hebben dat vaker gezien. Nederlandse artiesten of bands die dan die kant op gaan. Het is hard werken. Je maakt veel kosten voor uiteindelijk een kleine kans dat het werkt. En bijvoorbeeld Junkie XL is het gelukt.
Ja.
Maar die heeft het met een reclamehit gedaan. Met A Little Less Conversation voor Coca-Cola.
Ja.
En toen had hij gewoon de status en het geld om het daar vol te houden.
Ja.
Maar direct als ze bereid zijn om daar te gaan zitten en gewoon een jaar lang alleen maar bonen uit blik te eten, dan kan het wel.
Ze hadden het misschien eerder moeten doen, hè? Nu hebben ze natuurlijk ook gezinnen en Maan?
Oeh, ja, Maan staat nu helemaal niet op het podium natuurlijk.
Nee, neemt even een jaartje pauze.
We hebben het idee dat ze aan haar mentale gesteldheid werkt. Mm. Dat is wel, je moet echt sterk in je schoenen staan daar.
Ja,
dus
ja.
Ik zou het haar niet aanraden. En als ze het doet, dan komt ze niet lekker terug, denk ik. Dus daar geef ik ook een 3,5. Oeh, dan iets hoger dan Gordon.
Ja.
Het boek van Matthijs van Nieuwkerk is nog lang niet dicht.
Mm.
We hebben het natuurlijk al weken over het filmpje gehad.
Ja.
En Yvonne Kolderweijer heeft nu een filmpje geplaatst dat het beruchte filmpje zou zijn geweest waar Matthijs zijn vriend Özcan Akyol over had.
Ja.
Op die beelden zien we Matthijs in een verhit gesprek met een aantal redacteuren over de uitzending die nog moet komen.
Mm. Ja, maar het is een filmpje dat we allemaal al 20, 30, 40 keer eerder hebben gezien.
Ja, omdat het ook gewoon in 2015 op televisie is uitgezonden. Ja,
wij hebben het ook vaak gebruikt in onze reportages over Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Dan kwam dat beeld weer voorbij, totdat BNNVARA zei van, nou, de redacteuren zelf vinden het niet zo prettig als het continu wordt uitgezonden. Dus we geven daar geen toestemming meer voor.
Wat ook wel begrijpelijk is.
Kan je het alleen nog maar als het echt nieuwswaarde heeft, zoals in dit geval ging het erover. Dus dan zou het wel. Maar het is een filmpje waarvan je denkt, ja, het is misschien een beetje narrig, maar het is ook
gebeurt helemaal niks.
Nee. Maar dat is wel, het is natuurlijk niet gezegd, dit is niet waar het om draait, hè, in dat rapport en zo en alles wat er gebeurt. Dat is dit niet. Dit is gewoon toevallig een scène uit die docu.
Nee, want je haalt nu die redacteurs aan die het niet fijn vinden om de hele tijd weer in beeld te zijn. Dat is heel begrijpelijk. Maar wat de redacteurs van de Wereld Draait Door ook gewoon heel vervelend vinden, is dat nu door dit filmpje en de discussie daarover het idee ontstaat dat dit het soort gedrag is waar zij mee te maken hadden.
Ja.
En dat ze dit zo erg vonden.
Ja, want dat hoorde je gisteren of bij VI ook van, ja, is dit het nou? Waar gaat het nou eigenlijk over? Ja, maar dit is het dus juist niet. En ik denk ook niet dat dit het filmpje is dat Eus gezien heeft. Want dat kan eigenlijk niet.
Nee,
toch?
Eus zelf overigens heeft dus wel via Wilfred Gené laten weten dat dit het filmpje is. Maar ja, wat je zegt, het kan niet.
Nee.
Want hij heeft zelf gezegd, ik heb iets gezien en daardoor is mijn mening over Matthijs van Nieuwkerk bijgesteld.
Hij had het over gedrag, hoe je met elkaar omgaat en het taalgebruik daarin. Nou, dat zien wij hier helemaal niet.
Nee.
Dit is niet raar gedrag, hoe je met elkaar omgaat. Ja, nogmaals, het is een beetje narrig. Maar er was een belangrijke uitzending die gemaakt werd. Want Bataclan was volgens mij net geweest. Dat was de uitzending waar het volgens mij om draaide. Nou ja, in ieder geval.
Het ging niet om niks.
Nee, precies. En het was gewoon inhoudelijk zat hij er bovenop. Dus het was niet per se.
En dat is wel ook. En daarmee wil ik de andere dingen zeker niet vergoeilijken. Maar je bent gewoon elke dag een uitzending aan het maken. Je moet om 7 uur live op televisie. Het is niet als het wc-papier dat bijna op is, dat je vandaag of morgen moet bijvullen en iemand wacht tot het allerlaatste moment. Nee, je hebt gewoon een uitzending.
Ja.
En niemand kan slekken. En als er iemand aan het slekken is, dan is Matthijs van Nieuwkerk de klos.
Ja.
Want Mien uit Appelscha, die denkt niet op het moment dat er dingen niet af zijn van, oh, daar heeft een redacteur lopen slapen. Nee, die denkt, hey, die Matthijs van Nieuwkerk, die verdient 6 ton per jaar en die kan er niet eens voor zorgen dat zijn uitzending klaar is.
Ja, dus niet zo gek dat Matthijs van Nieuwkerk dus heel erg op zijn die ging er echt voor, maar hij heeft daar natuurlijk volledig de plank in misgeslagen door veel te fel en veel te driftig, et cetera, te zijn. Ja. Daar hebben we het uitgebreid al over gehad. Ineens kwam Gijp met een ander verhaal, namelijk dat Eus tegen hem heeft gezegd dat er 4 mensen zijn die beelden hebben en die gaan ze pas losmaken of los vrijgeven zodra Matthijs weer op televisie komt.
Ja.
Maar dat strookt ook niet helemaal met het verhaal wat Eus heeft verteld, want die zei juist dat die beelden helemaal rondgingen in alle appgroepen. En nu zijn het ineens nog maar 4 mensen.
Ja, en hij had wel al eerder 3-4 mensen genoemd. Want hij zei van, nou, ik heb dat filmpje op de telefoons van 3-4 mensen gezien.
Ja.
Maar ja, als dat 4 mensen zijn die uit, als je het verhaal van Gijp hoort, dan naar ik aanneem samenwerken. Hoe is het dan gegaan? Dat ze in een kringetje hebben gezeten met Eus. En dat hij heeft gezegd, nou, laat eens zien. En dat de eerste zijn telefoon ophoudt. En zegt, oh, laat nog eens zien. En dat de tweede, nee, dat kan niet.
Nee, het is echt apart. Het is echt een gek verhaal. En ik kan er ook geen chocola meer van maken op een gegeven moment. Het gaat alle kanten op. Ja. En Eus heeft nu echt in zijn verklaring gezegd dat hij toch ook een beetje de showmedia de schuld geeft. Maar ja, hij heeft zelf 4 keer aangeschoven in een tv-programma om over te praten.
Hij was lekker aan het juicen.
Ja. Dus ja, dat is niet zo gek dat mensen dan geïnteresseerd raken in het filmpje. Nou, vreemd hoor.
Overigens, als dat echt zou kloppen, dat dat verhaal van de Gijp, dat er een groepje is dat materiaal achterhoudt. Dat vind ik wel een vorm van chantage, toch?
Ja, en ik denk
als
ook
dat het geval zou zijn.
Ja, ook omdat de mensen die op dat filmpje zouden staan, als dat filmpje bestaat, die vinden dat natuurlijk helemaal niet prettig wanneer het naar buiten komt. Dus die mensen die dat dan zouden lekken, benadelen ook nog eens een keertje hun eigen oud-collega's. En ik denk ook dat, ik denk juist dat het misschien nog wel, nou ja, in het voordeel van Matthijs zou het niet werken, maar het helpt denk ik hem wel mee. Het is niet, mensen houden niet van chantage.
Nee.
En bij wie dan ook. En dat speelt dan wel in het achterhoofd mee, denk ik. Inderdaad.
Ja, over dit filmpje helpt eigenlijk ook Matthijs al, hè?
Ja,
juist
zeker.
Omdat mensen nu zeggen, nou, als dit alles is, dan moeten die meisjes allemaal niet miepen.
Nee, precies.
Terwijl, ja, hier gaat het niet over. Nee. En als er beelden en meer bewijs is dat nog niet bekend is, dan zou ik vooral zeggen, houd niet achter. Maar stuur het op naar die commissie, stuur het op naar RTL.
Ja.
En zorg ervoor dat het, en stuur het op naar Matthijs zelf misschien ook wel. En zorg ervoor dat de mensen die de afweging moeten maken van, ja, kan deze man überhaupt nog terug op televisie? Hoe lang moet hij op het strafbankje zitten voordat we weer voorzichtig over terugkeer kunnen gaan nadenken? Die mensen die moeten dat gewoon weten.
Als jij vindt dat de mensen die beslissen over de toekomst, de tv-toekomst van Matthijs, dan moeten zij die beelden hebben inderdaad.
Precies,
En niet zomaar hop of thee op een Juice-kanaal. Het kwam trouwens van een TikTok-kanaal, dit filmpje. TikTok-kanaal en het heette Media Juice 1. En het heeft 1 filmpje gepost. Dus dat is echt gewoon bedoeld om dat filmpje te lanceren.
Ben reuze benieuwd naar Media Juice 2
dan. Ja, dat komt misschien dan later nog een keer. Ajax heeft een probleem op voetbalgebied. Nou, daar kijken we allemaal wel eens naar. En dat gaat niet altijd best daar. Maar die moeten misschien play-off spelen als ze 5e worden. En dat betekent dat in mei moet plaatsvinden. Nou, daar zijn ze helemaal niet gewend mee. Dat hebben ze eigenlijk nooit.
Nee, dan hebben ze altijd vakantie.
Hebben ze normaal gesproken
vakantie. Want dan zijn ze geplaatst voor de Champions League.
Ja, precies. Ja. En nu zou dat dus kunnen. Alleen het probleem is dat de arena volgeboekt is. Want de toppers staan daar. En die hebben gezegd, wij gaan niet weg hier.
Nee, dat snap ik ook.
Nee, dat kan ook helemaal niet.
Nee.
Maar ik neem aan dat Ajax gewoon dan in de Gelredome of zo gaat spelen. Of het AZ-stadion, zoiets of zo, toch?
Dat lijkt mij, ja. Of gewoon eindelijk een keer een fatsoenlijke rechtsback opstellen. Dat je die hele play-offs misloopt.
Dat je gewoon vierde wordt.
Zegt de naam Malia N jou iets?
Malia N?
Ja.
Nee.
Nee, de N is dan N.
Malia N.
Het is niet een verdachte Marengo-proces.
Malia N, nee, ik ken het niet.
Malia Obama.
Ja. Ja. Wat is Malia N?
Ja.
Malia Ann.
Ja, zij is filmmaakster geworden. En het is dus de oudste dochter van Barack Obama.
Ja.
Maar ze gebruikt de achternaam Obama niet. Maar ze heeft op het Sundance Film Festival, groot festival, ik denk in Canada.
Ja.
Van Noord-Noord-Amerika. Maar daar heeft ze dus een film.
Okay.
En daar wordt zij dus als Malia Ann aangekondigd. Maar dan zie je dat hoofd. Ja, en ze lijkt ook gewoon, dit is gewoon directe kloon van Barack Obama.
Maar het is ook niet dat zij, want wij kennen Malia Obama allemaal, want zij heeft 8 jaar lang in het Witte Huis gewoond.
Ja, precies.
En we hebben haar bijna zien opgroeien daar, toch?
Ja.
Ja, die ging overal mee en zo.
En ik moest ontzettend lachen om het feit dat dus die achternaam er niet bij staat. Want ik dacht van, ja, dat is gewoon een soort van humble brag. Je gebruikt die achternaam niet omdat je niet een nepo baby wil
zijn. Ja,
want
dat wil ze. Ze wil niet denken van, oh, ik ben een Obama, dus ik kom overal binnen.
Ja.
Zoiets.
Alleen, ja, dan vergeten ze blijkbaar dat het niet alleen die achternaam is. Dat mensen gewoon weten, oh, dat is de dochter van president Obama. Sowieso, die familie is well connected.
Ja.
Dus die krijgt haar wel binnen op zo'n filmfestival.
Ja, maar ik denk ook, je moet volgens mij, als je Nepo baby bent, ook maar een beetje omarmen dat je dat bent. Daar kan je ook niks aan doen. Je hebt gewoon een grote kruiwagen. Nou, geniet ervan en wees er blij mee. En het is gewoon wat het is. En ik bedoel, je kan ook wel talent hebben. Ik bedoel, Malia Ann is misschien wel heel...
En ze heeft twee rete slimme ouders. Dus het zou mij zeer verbazen als ze geen talent heeft.
Nee, daarom. Dus, maar en ze heeft dus ook, inderdaad, die ouders, en heeft gewoon mazzel. Ja. Ja. En als je dat gewoon zegt, zoals Noah Vaal ook wel een grapje maakt over haar Nepo baby is. Ja. Dan moet dat ook wel goed komen, toch, denk ik.
Ja, en dan gewoon een beetje rustig aandoen.
Ja.
Niet te snel de show trappen.
Nee, precies. Nee, je moet kalm aandoen, inderdaad. Ja. Ja. Als je te snel gaat, dat is niet...
In algemene zin, die hele familie Obama is super sympathiek. Waarom zouden die mensen bij de McDonald's gaan werken?
Ja. Ja, dat is ook zo, ja.
Die zijn gewoon geboren voor iets betekenisvols. En zij maakt dan maatschappelijke films.
Ja.
Pas perfect.
Ja.
Dus ik denk niet dat er iemand is die zou zeggen... oh, jij mag hier de naam Obama niet gebruiken.
Nee, jij denkt dat er in Amerika wel consensus is over de Obama'tjes? Dat iedereen daar wel dezelfde mening over heeft?
Misschien een paar Trump-fans die een andere mening hebben. Maar.
Ja, precies. We gaan naar de verrassingsbeller. Dat is altijd een spannend moment. Wij weten dus niet wie wij gaan bellen.
Goedemorgen, met Teun.
Met Teun?
Ja.
Oh.
Is het Teun Veun?
Is het Teun Veun?
Ja, het is eigenlijk, ja, dat ben ik.
Nou, kijk aan, je spreekt met de podcast van Boulevard.
Hi.
We hadden eigenlijk gedacht dat we moesten raden wie je was. Maar het helpt wel dat je het alvast gezegd hebt.
Oh. Toen waren we er vrij snel achter, Teun.
Oké, sorry.
Nee, ben je gek. Hoe gaat het met je?
Nou, met mij gaat het super, hoor. Ik ben er met appel op stap vandaag, dus...
Ja, want je bent verliefd, hè?
Nou, dat is helemaal buikpijn, dat is ook alweer open.
Nee.
Oh.
Echt?
Ja.
Nou, wat jammer, zeg.
Nee, het is nog niet open, maar ik heb nog geen contact gehad met het, dus... dat is niet open.
Het is nog een beetje, het is ingewikkeld, zoals ze dat op Facebook zouden zeggen.
Nou, het hangt in de lucht nog.
Ja, precies, het hangt in de lucht, ja. Hey, je zit weer in die serie. Wat is het succes, denk je, van de serie Urk?
Nou, ik denk dat het ons misschien wel heel leuk. We zijn toch wel een beetje oud.
We wijken de villa van een normale.
Ja, we wijken de villa van normale, denk ik.
Ja, en dat vinden mensen gewoon fijn om naar te kijken. Dat het gewoon niet zo, niet al die gekkigheid, maar gewoon normale mensen die normale dingen doen. En heel even zoals het ook kan eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel toch.
Maar naast wie zit je eigenlijk?
Wij gaan naar Brussel toe.
Oh.
Ja, en wie zit er naast je, Teun? Wie zit er bij je in de auto? Nou, aannemen dat jullie in de auto zitten.
Albert Snoek.
En
ben je nog bezig met andere dingen dan deze serie? En kunnen we nog wat meer verwachten van jou op tv-gebied bijvoorbeeld?
Ja, we zitten toevallig volgende maand in een programma bij de Evangelische Omroep. Sterren en Bijbel.
Oh, leuk.
Ja, App en ik zou zelf een leuk format willen.
Ja, dat jullie samen iets gaan maken.
Ja, dat zouden we heel leuk vinden.
Ja, zijn jullie daar al over in gesprek met producenten?
Van de Olifants. Nee,
Olifants. Dat kan ook nog, ja. Ik zat nog te denken, krijgen jullie eigenlijk betaald van de gemeente Urk voor de Urk-promotie? Want... De Urk komt niet altijd heel positief in het nieuws, maar jullie brengen de populariteit van het dorp wel op gang natuurlijk.
En ze zouden wel een leuk fonds voor ons op kunnen richten, toch? Voor ons pensioenhaal.
Ja, ik zou dat wel terecht vinden.
Ja.
Ja, want als ik soms het nieuws volg over Urk, dan denk ik van nou laat het maar gewoon in de zee zakken. Maar dan zie ik jullie en dan denk ik nee, toch maar niet.
Ja, leuke plek denken we dan.
Ja.
Nou, maar de mensen zijn best ook heel aardig en leuk, hoor. Die moeten gewoon een keer naartoe komen. En dan gaan ze met ons eten en dan stel je mening zelf voorbij.
Ja, ik vond Jacomien ook zo leuk in Echte Meisjes in de Jungle.
Ja, dat heeft goed gedaan, hè?
Ja, vond ik echt. Ja, vond ik echt. Dat je echt, oh ja, wat een topper is dat eigenlijk. En een doorzetter. En vond ik echt heel goed.
Ja, maar ook respectvol naar de collega's en ze hebben het gewoon heel goed gedaan.
Ja, vind ik ook. Nou, leuk je even te spreken, Teun.
Ja, ik vind
het. En Albert.
Doei.
Dag mannen.
Ja, tot later jongens. Hoi. Doeg.
Hoi.
Bij ons aangeschoven is inmiddels misdaadverslaggever Germaine. Deze week kwam er een einde aan de grootste misdaadzaak die Nederland ooit gekend heeft. Het gaat natuurlijk om het Marengo-proces. En Ridouan Taghi heeft, denk niet heel verrassend, levenslang gekregen.
Iedereen had natuurlijk wel verwacht dat hij levenslang zou krijgen. En het is 6 keer geëist en 3 keer opgelegd. Dus ik denk dat er wel wat verdachten blij waren dat zij niet de hoogste straf hebben gekregen. Hm.
Hoe gaat het op de perstribune? Want je komt daar die mensen al jaren tegen. Iedereen heeft dat al die jaren zitten volgen. En dan is daar ineens een uitspraak. Neem je een afscheid van elkaar? Van nou, tot ziens jongens, tot de volgende keer. Of hoe werkt zoiets?
Het is altijd een beetje anders bij zo'n uitspraak. Want normaal gesproken heb je een soort vast clubje van 10, 12 mensen die dan zo'n zaak volgt. Maar gisteren was het eigenlijk zo dat er ook allerlei buitenlandse pers waren. Er waren Fransen en Duitsers en mensen uit België die het volgden. Je krijgt de BBC aan de telefoon die je willen interviewen. Dus die dynamiek is wel heel anders. Maar iedereen was toch wel blij dat het voorbij is. Niet dat het proces nou stopt. Maar in ieder geval in de bunker is het nu klaar. We hebben nu wel eventjes een soort van stipje op de horizon van het einde komt iets meer in zicht dan een tijdje terug.
Nou, je maakt het natuurlijk af natuurlijk. Hè? Zo van deze horde is genomen.
Ja, en dat voelt dan toch wel als een soort van einde. Maar je beseft je toch wel in dit vak dat het dan misschien nu pas begint. En dat iedereen nu misschien wel nog meer zijn best gaat doen om die kroongetuigen onderuit te halen en het onderste uit de kant te halen.
Want je vertelt over die buitenlandse journalisten. Hoe kijken zij naar dit proces? Zien zij dit als iets dat heel belangrijk is voor Nederland? Of zien zij dit als een überhaupt internationaal belangrijk proces?
En dat drugshandel is sowieso internationaal wel een belangrijk onderwerp. En zij zetten hem in het buitenland wel echt neer als de grote maffia-drugsbaas van Nederland. Dus ze vergroten dat nog meer uit dan wij dat zelf in Nederland doen. En zij proberen op die manier eigenlijk Nederland neer te zetten als een van de grootste spelers in de internationale drugshandel. Ja. Maar dat zijn we ook met de haven van Rotterdam. Dus op die manier. Maar zij maken het vooral heel groot rondom de persoon Ridouan Taghi. Dat is hoe ze het vooral aanpakken.
Jouw hele carrière, Germaine, beslaat eigenlijk deze zaak. Want je bent nu, hoe lang ben je? Acht jaar geloof ik actief als misdaadverslaggever.
Ja, 2016.
Ja, dus dat is volledig Marengo gerelateerd bijna.
Ja, het begon in maart 2018. Toen was ik 2 jaar hier aan het werk. En toen ik binnenkwam, toen was eigenlijk Willem Holleder ongeveer de grootste crimineel. In ieder geval voor het publiek in Nederland.
Ja.
Maar dat veranderde natuurlijk snel toen die opsporingsberichtgeving eruit ging rond Ridouan Taghi. Want toen had iedereen opeens door van, Willem Holleder, die heeft veel op zijn kerfstok, veel ernstige dingen. Mm. Maar er zijn mensen die het nog bonter hebben gemaakt.
Ja, en wanneer dacht jij nou, deze zaak, dit kan wel eens gigantisch gaan worden?
En dat was eigenlijk toen er een kroongetuige opstond, Nabil B. Toen hij ging verklaren en we eigenlijk door hadden, ook door de publicaties van Martin Kok, de misdaadblogger die is vermoord. Toen kwamen we er eigenlijk achter dat deze organisatie heel groot moest zijn en dat ze heel erg veel moord op hun geweten zouden hebben volgens de OM. En dan zie je wel de meedogenloosheid waarmee het gepaard gaat, de vergismoorden die natuurlijk zijn gepleegd. En dit proces staat er ook eentje centraal. Ja, dat zijn wel echt hele heftige dingen waarbij je ziet van die code waarover werd gesproken. Ik vind niet dat Willem Holleder ook een code had hoor. Maar nee. Goed, dat richtte zich wel voornamelijk op de mensen die in de criminele wereld al aanwezig waren. Er zijn ook slachtoffers gevallen die niet bedoeld waren. Er zijn ook families verwoest, maar wel op een andere manier minder meedogenloos. Ja. Nog steeds heel meedogenloos, maar wel iets anders dan bij
de proces. Nog een stap verder was dit eigenlijk. Ja. Ik kan me nog wel herinneren dat toen Taghi werd opgepakt en toen was John van Heuvel toevallig bij ons in de studio. Was jij er toen ook eigenlijk?
Ik was onderweg naar Maastricht en ik reed toevallig langs Utrecht en ik was dus toevallig gewijs de eerste die bij die persconferentie naar binnen kwam.
Oh, ja.
En ik heb de persconferentie niet uitgezeten, want toen wilden ze dat ik naar Dubai ging. Dus toen ben ik daar verslag gaan doen.
Ja, maar wat een moment was dat eigenlijk, hè? Toen hij werd opgepakt. En ik als leek denk dan, nou, gelukkig. Hè? dit is het al, nu is de ellende in ieder geval voorbij. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo.
Het gevoel was een beetje net zoals bij de arrestatie of bij uiteindelijk het doodschieten van Osama Bin Laden. We got him. Hè, ja. Dat werd gezegd door Obama. Dat gevoel was in Nederland bij Ridwan Taghi. En zo zeiden ze het ook. We got him op die persconferentie. Dus dat is wel een soort keerpunt geweest in ook hoe de Nederlandse politie daarover is gaan communiceren. Die hebben Taghi eigenlijk heel groot gemaakt door het neer te zetten. Nou, hij was ook groot in dat opzicht, omdat hij verdacht werd van heel veel moorden. Maar door die persconferentie kreeg het nog een soort extra lading, waardoor het eigenlijk nog mythischer werd wie die persoon nou was. En dat iedereen wel echt uitkeek naar de eerste procesdag van Marengo, ja. Waarbij hij bij was. En dat was ook echt enorm.
Maar uiteindelijk is gebleken dat die hele instelling toen pijnlijk naïef is geweest. Want
aan het begin.
Dat men op dat moment dacht van, nou, we hebben hem en nu gaan we gewoon uitrollen en dan is het klaar. Ja. Terwijl daarna zijn drie van de meest vreselijke gebeurtenissen in de Nederlandse misdaadgeschiedenis nog gebeurd, waar allemaal de vingerafdrukken van Taghi op zaten. En dan, ja, ik hoop nu ook met iedereen natuurlijk dat deze uitspraak het einde is. Maar dan denk ik van, ja, als we toen zo naïef waren, dan moeten we misschien nu ook de rekening mee houden dat Taghi wel weer nieuwe manieren gaat vinden om vanuit de cel gewoon zijn imperium voort te zetten.
En die moorden die waren ook al deels voordat Taghi werd opgepakt. Hè? Dus de broer van de kroongetuige is daarvoor natuurlijk op het leven gekomen. En volgens mij Dirk Wiersum ook een paar maanden ervoor. Hè, dus dat zeker. Maar het geweld dat ontstond en de dreiging die er kwam inderdaad na de arrestatie van Taghi, die hebben ze denk ik wel onderschat. Ja, want tuurlijk was er dreiging richting de advocaten van de kroongetuigen na de moord op Dirk Wiersum. Maar uiteindelijk had toch niemand verwacht dat ze zo ver zouden gaan dat ze ook de vertrouwenspersoon, onze collega Peter, om het leven zouden brengen. Ja. En ik denk dat ze dat wel hebben onderschat. Dat zie je ook wel natuurlijk aan de resultaten uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat ze die hele beveiligingssituatie te onderschat hebben.
Daarom heeft deze hele zaak natuurlijk, los van het feit dat het ook je werk is, maar ook wel op persoonlijk gebied wel impact op je gehad, neem ik aan.
Zeker. En op heel veel misdaadjournalisten. Hebben ons allemaal, hoe wij ons werk doen, het feit dat wij natuurlijk hebben moeten verhuizen. De dreiging die is ontstaan. Alleen al op onze collega John van der Heuvel, waar natuurlijk voor ons allemaal mee begon. Ja. Die dreiging had enorm veel impact. Mocht een hele tijd niet bij ons in de uitzending komen. Die komt waarschijnlijk nooit meer los van de beveiliging die hij nu heeft. En ik denk dat alle misdaadjournalisten wel iets anders hun werk zijn gaan doen. Tuurlijk worden de verhalen nog steeds gebracht. Maar ik denk dat mensen, journalisten, veel meer stilstaan bij wat is nou de impact van zo'n verhaal op de veiligheid van anderen, maar ook op de veiligheid van jezelf als journalist. Ja.
Wat ik wel altijd heb gevoeld, is dat voor het grote publiek was ineens Taghi een hele grote naam. Die kwam uit het niets, maar zijn imperium kwam natuurlijk niet uit het niets. En de Nederlandse misdaadverslaggeving heeft altijd goede contacten gehad in de polderpenose. Soms bijna vriendschappelijk. En dan noem ik Peter R. de Vries en Cor van Hout als voorbeeld. De mokromafia is voor mijn idee wel ook een enorme blinde vlek geweest, waarbij Martin Kok, die voor de misdaadverslaggeving een beetje buitenbeentje was, een van de weinigen was die wel een idee leek te hebben wat daarin speelde. Jij kwam natuurlijk in die periode in de misdaadverslaggeving terecht. Heb je het idee dat er ook een soort van evaluatie heeft plaatsgevonden van, hoe doen wij ons werk en hadden we misschien ook dingen anders moeten aanpakken?
Dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel journalisten ook wel baalden dat het zo lang heeft geduurd dat het naar buiten kwam. Dat de politie iets niet weet is heel opvallend. Maar dat de journalistiek, de mensen die ermee bezig zijn, iets niet weten, is dat ook. En uiteindelijk hebben vooral John van der Heuvel, Mick van Wely, Paul Vugs, hebben daar belangrijke stappen in gezet. En natuurlijk ook hebben we
Marijn Schrijver en Wouter Lauwmans niet vergeten.
Precies, dat wilde ik zeggen. Het boek Mokromafia, wat natuurlijk echt een inkijkje heeft gegeven in hoe zo'n organisatie nou werkt en hoe de lijntjes lopen en wat er allemaal een rol speelt. Waaronder de beïnvloeding van die jongens, het werven van die jongens op straat. Dat zijn allemaal wel dingen die erg onderschat zijn. In de eerste plaats door de politie, want daar zijn ze voor. Maar het is natuurlijk, als je kijkt wat er allemaal is gebeurd, ook tamelijk laat geweest dat de journalistiek erachter kwam.
Wanneer is het hoge beroep? Wanneer gaat het allemaal weer beginnen? Want het is nu dus even afgelopen.
Ja, nou, het grootste deel van de verdachten blijft natuurlijk vastzitten. Hebben hoge straffen gekregen. Dus dat betekent dat er binnen 3 maanden weer een zitting moet komen. En dat zal bij het gerechtshof zijn. En dan begint het allemaal weer. En tuurlijk zal het dan nog niet direct over de inhoud gaan.
Nee.
Maar ja, de advocaten die moeten de komende 2 weken, als ze in hoger beroep gaan en het OM ook, eigenlijk een soort toelichting schrijven. Appelmemorie heet dat. Voor het hof. Ja, waar tegen ze dan in hoger beroep gaan. En als dat is gebeurd, ja, dan zullen de eerste onderzoekswensen al komen. En nou ja, ik geloof dat iedereen de kroongetuigen weer wil horen. Zullen weer lange sessies worden. Want iedereen probeert natuurlijk om zijn verklaring onderuit te halen. Ja. Dat is doel nummer 1 van de advocatuur. Want dat is natuurlijk een enorm belangrijk bewijs in deze zaak. Ja.
Blijf even zitten, Jermaine.
De mediawereld ontrafelt.
Want de vraag van deze week die sluit aan bij het Marengo-proces. Thomas heeft een vraag. En die vraagt zich af hoe het zit met de mediacodes rondom dat monsterproces bij bijvoorbeeld Marengo. Hoe zit het met het maken van beelden? Of waar mag je dan staan als een verdachte naar binnen wordt gebracht? Hè? Waar ben jij op dat moment? Hoe zit dat als journalist zijnde?
Normaal gesproken zit je gewoon in een rechtszaal bij de verdachte. Maar bij dit proces is het iets anders. Dit proces vindt plaats in de bunker. Dat is denk ik de zwaarst beveiligde rechtbank van Nederland. En daar zit het publiek op het tribune achter, ik denk, kogelwerend glas. En dus sta je niet bij die verdachte. Er staat wel een camera in de zaal af en toe. Maar die mag dus niet de rechters filmen en ook niet de officieren. Die blijven anoniem vanwege die veiligheid. Ook hen mede vanwege de moorden die zijn gepleegd in dit proces. Ziet het ook al bij andere processen overigens. Dus het is allemaal iets anders. Je komt niet echt in contact met de verdachten. Maar er zijn natuurlijk wel wat verdachten die op vrije voeten waren. Hè. Hun rol was kleiner in die organisatie volgens de rechtbank. Maar die zie je gewoon op de gang. En sommige journalisten praten daar ook mee. En ja. die maken even een praatje van hoe heb jij gereageerd op de uitspraak bijvoorbeeld gisteren. Dus in die zin, er zijn heel veel momenten dat je denkt, dit is gewoon hoe het altijd gaat in de rechtbank. Maar dit proces zijn er ook al heel veel uitzonderingen.
Maar ik ben 1 keer in de bunker geweest met het proces van Holleden. Dat is heel klein. Die zit helemaal opgepropt en dit waren 17 verdachten. Ze waren er niet allemaal, maar een aantal wel. En ook hun advocaten. Hier is het opgepropt. Bij
ja, en een hele hoop journalisten gisteren. Want ik denk dat er wel iets van 12, 13 cameraploegen alleen waren. Nou, de schrijvende journalisten. Dus dat is echt enorm. En het was nogal druk. En dat gebouw is er niet voor gemaakt. Hè. En, ja. Het is eigenlijk wel bizar dat wij nu dit proces dus al zo lang speelt, hè, dat er nog steeds geen nieuwe rechtbank daarvoor is gebouwd. Hadden we allemaal wel een beetje op gehoopt. Maar goed, het gaat nu gelukkig niet meer in de bunker plaatsvinden, heb ik begrepen.
En dat kleine publieke tribunetje, hè? Moet je dan dringen en ellebogen werken als je vooraan wil zitten? Of heb je een eigen plekje?
Normaal wel. Normaal is het dringen. Dat zijn we gewend. Maar de rechtbank Amsterdam had gisteren goed geregeld. Dus de vaste gasten die er waren, dus de media die het hele proces volgen, die hadden netjes een briefje. Dus ik mocht bij het briefje RTL Boulevard gaan zitten. Goed. Mooi vooraan. Ja, met een tafeltje. Goed plekje. Oh. Dus dat hadden ze wel goed geregeld. Ja. Maar normaal gesproken is het wel ellebogen werken. En moet je ervoor zorgen dat je een tafeltje hebt. Want anders moet je dus de hele dag met je laptopje op je schoot. Ja, en daar word je niet vrolijk van.
En is Saskia Belleman dan echt de queen van het journaal daar? Dat zij die zit een beetje in het midden met haar laptop lekker te twitteren?
Nou, wij kijken allemaal natuurlijk wel op naar hoe Saskia dat zo snel op Twitter zet. En ik probeer
normaal.
Het wel eens na te benen, maar dat is na te bootsen, maar dat is best wel lastig.
Ja, alle ambacht heb jij. Ja,
ja, en het is voor de journalisten wel fijn dat zij een soort van notule maakt dan van zo'n zitting. Weet je, dat je van hoorde ik dat nog goed? Dan kijk je even terug en denk je vrek, ja, het zat zo. Omdat het soms best wel snel gaat. Maar we gunnen Saskia altijd wel die mooie plekje. En die heeft ze ook vaak wel. Want die komt zo vaak in rechtbanken dat ze precies weet hoe laat ze voor de deur moet gaan staan en hoe ze moet lopen en waar ze wil zitten.
Die heeft daar net als Rachel een eigen stoeltje.
Nou, er is nog een tweede vraag van Rob uit Monnikendam. Ja. Voor jou die er toch bent. Moeten Luc en ik al voorzichtig meedenken over een nieuwe hobby voor jou? Want dit was jouw leven de afgelopen 6 jaar.
Nou, er zijn nogal wel wat verdachten die op de vlucht zijn, waaronder Jos Leidekkers, Bolle Jos. Dus dat wordt wel een enorm proces als hij wordt gearresteerd. Hij wordt in ieder geval nu bij Verstek vervolgd. Er zijn nog wel wat andere verdachten waar de ogen op gericht gaan. Dus ik ben bang dat mijn werk nog niet ophoudt.
Weet je wat ik dus zo grappig vind, Jemeen? Dat jij altijd bezig bent met die hele serieuze dingen. Hè? Dit is allemaal heel ingewikkeld en moeilijk en zo. Daar ben je de hele dag mee bezig. Mm. En heel soms maak jij dan eens een keer een mode-item in ons programma.
Als de nood hoog is,
ja,
dan
vind ik
ben ik daar
geestig.
Ook. Ja.
Dan denk ik, oh ja, je hebt zoveel kennis van de crime. En dan ineens wordt er dan een heel ander... Dat is ook wel eens lekker, denk ik.
Dat
hè?
Is lekker, ja. Dat uitstapje. Je er gewoon even eruit bent. En soms kijk ik ook wel eens... Ik heb ook wel The Crown gekeken op Netflix. Denk ik, toch ben ik toch even uit het wereldje.
Ja, precies.
Dus dat, ik raad iedereen aan om dat af en toe te doen. Gewoon even out of the box.
Ik vond jouw item over mutsen met dierenoren echt onovertroffen.
Ja. Had ik die maar mogen maken, Rob.
Nou, Jemeen, dankjewel. En dank Thomas en Rob uit Monnikendam voor jullie vraag. Als je ook een vraag hebt, dan kan je hem stellen via @joboulevard@bluecircle.nl. En, dat is wel leuk Rob, we hebben dus Spotify en dan kan je dus ook je vraag doorgeven.
Oh, dus dan hoef je niet eens te mailen?
Nee, hoef je niet te mailen. Kan je gewoon via Spotify en dan gaan wij aan de slag om jouw vraag te ontrafelen. Rob, nog even over Patty, de serie die, die is gemaakt. Hè. Vorige week hebben jullie Holly May Brood gesproken. Ben je een beetje bijgekomen?
Beetje wel, ja. Dat was wel een happening, hoor.
Ja. Hey, was een happening, hè? Ja. Ik zag je blozen. Ik hoorde je blozen. Toen dacht ik, even de beelden erbij zoeken. Ja, je ziet het ook.
We hebben de beelden nog op de Boulevard Instagram gehad. Ja. En ik dacht, even kijken. En na een half seconde, nee, gaan we niet doen.
Er wordt nog steeds behoorlijk wat over geschreven, over de serie. De Volkskrant, die had een beetje een rare recensie geschreven door iemand die al meteen aangaf van, nou jongens, ik heb eigenlijk niks met het onderwerp. Ik ken die hele Patty ook niet, weet ik veel wat ze precies zei. En had Kitty... die had er een fantastische column over geschreven, inderdaad. Waarin zij aangaf van, nou ja, dat zou je met de politiek ook nooit hebben, dat iemand iets schrijft en voorafgaand al even aangeeft van, nou, ik heb helemaal niks met politiek. Maar nu kan dat kennelijk, hè? Beetje hoog dédain. Wat vind jij ervan?
Ja, het kan niet. Omdat je een recensie moet met een bepaalde nieuwsgierigheid beginnen.
Ja.
En als je die nieuwsgierigheid niet hebt, laat het dan lekker zitten.
Ja.
Want nu was het wel heel duidelijk dat ze gewoon even een soort van clubgevoel voor de Volkskrant-lezers wilden organiseren. Die allemaal natuurlijk hun neus ophalen voor Patty Braart.
Ja.
En dat ze even laten zien van, nou jongens, bij onze krant zijn jullie nog veilig. Want wij halen ook onze neus op voor Patty Braart.
Maar het gekke was ook dat ze dat ook toegeven. Want zij zegt zelf, ja, als je nou wel wat hebt met het onderwerp, dan kan je er een ster bij oprekenen.
Ja.
Ja, dan denk je, ja, wat is dan jouw recensie waard?
Ja.
Dat slaat toch nergens op? Nee, was heel vreemd was dat. Ja. Er is een reactie binnengekomen van Hans van Hemert. Hij is muziekproducent en hij heeft op Facebook een boodschap geschreven. En dat is niet heel positief. Hij is namelijk een beetje verontwaardigd dat hij wordt afgeschilderd als de manager, vindt hij zelf, en niet echt als de bedenker van de band, Luf. De bedenken van de liedjes en een soort alom grote creator.
Ja, we hebben samen dat bericht zitten lezen.
Ja.
Van oké, misschien begrijpen we het verkeerd. Het is zo raar, want hij is ook gewoon op de première geweest.
Ja.
Hij is toen heel aardig geweest voor Patty, die het ook ontzettend op prijs stelde dat hij er was.
Ja.
En dat hij zo positief reageert. En nu ineens als een blad aan de boom gedraaid.
Ja.
En nou, als je het dan afpelt, dan gaat het er dus inderdaad om dat, ja, dat hij niet genoeg veren in zijn reet krijgt.
Ja, dat is het, hè?
Terwijl hij komt er hartstikke goed uit.
Sympathieke vent, zo komt hij over in de serie.
En hij wordt ook gewoon neergezet als echt de ontdekker van Patty.
Ja.
Want Patty solliciteert bij hem als secretaresse en verscheurt zijn salarisaanbod. En in plaats van dat hij dan beledigd is, houdt hij contact en zegt hij uiteindelijk van, nou, kom maar bij me zingen.
Is hij gecharmeerd van haar eigenlijk, omdat zij zo brutaal is? Hij heeft ook de andere Luf-dames bij elkaar gebracht. Ja. Zie je ook in de serie. Ja. Maar toch is dat niet genoeg voor
hem. Ja, en dan denk ik, hoe had hij dat dan voor zich gezien? Dat je een titelbalkje hebt en dat titelbalkje dan de helft van het scherm inneemt vanwege alle geniale dingen die hij in zijn leven heeft gedaan.
Ja, heel apart. Ja. Maar misschien is er een beetje op hem ingepraat of zo. Van mensen die zeggen van, ja, je kan het wel leuk vinden, die serie, maar je komt er ook niet zo goed vanaf hoor. En dit en dat. En dat hij daarin is gaan geloven of zo.
Ja,
ja, maar wel vreemd is het in ieder geval.
Ja, en de grap is, ik ben te jong om Hans van Hemert echt ja, van zijn werk te kennen. Ik heb hem een keer in Steenrijkstraatarm gezien. Ja. Nou, ik vond dat geen leuke man. Mm. En toen zag ik Betty en toen dacht ik van, nou, hij heeft toch wel wat voor elkaar gekregen. Heeft hij goed gedaan. Ja. Dus mijn beeld was net ten positieve bijgesteld. Ja. Gaat hij zeiken.
Gaat hij zitten zeuren, ja.
Heel stom van, ja, Hans van Hemert.
Er wordt wel wat gezeken op de serie. Maar voornamelijk toch gewoon goede recensies. Mensen die het wel leuk vinden. En dat is wel, ja, goed eigenlijk.
Nou ja, en natuurlijk Holly. Die krijgt echt van iedereen heel lovende recensies.
Ja, maar ik vind het ook voor Eva van der Weijden wel een beetje sneu. Want zij heeft dat rare dikpak pak aan. Maar zij acteert wel heel goed, toch? Ik bedoel, het is niet dat ze het slecht acteert.
Dat denk ik ook niet, maar dat pak, dat leidt zo af.
Ja, en het is vreemd. En dat, ik weet niet, volgens mij stond het ook in de Volkskrant. Daar ben ik het wel mee eens dat zij natuurlijk met haar jonge leeftijd een 60-jarige Patty speelt.
Ja.
Dat is wel een beetje vreemd. Dat is, ja.
Maar het was ook gek geweest als je 15 verschillende Patties had genomen. Ja, waarvan 13 in een dikmaak pak.
Net als bij de Crown. Ja, dat je dan meerdere personages hebt. En dat je dan op een gegeven moment achterkomt. Oh, oké, okay, zij speelt Patty nu. Ja, had je kunnen doen.
Er is wel een film over Bob Dylan. Ik ben de naam I'm Not Here of zoiets dergelijks.
Ja.
En daarin wordt hij door verschillende mensen en ook door vrouwen gespeeld.
Oh ja?
Dat is wel fascinerend. Omdat er ook dan acteurs tussen zitten die helemaal niet lijken.
Ja.
En dan moet je echt je best doen als kijker om daar doorheen te kijken.
Maar moet zo'n personage per se lijken op Patty? Of kan je ook zeggen van we baseren het op Patty, maar we laten het wel een beetje los. We zoeken gewoon twee goede actrices die zelf een beetje op elkaar lijken.
Ja, ik zou voor altijd voor dat laatste gaan. Ja, en dat ook een beetje gewaarschuwd door Judas. Waar, nu ben ik zijn naam even kwijt. Gijs Naber.
Ja,
Gijs Naber speelt Holleders hebben gedacht van, nou, lijkt best wel reizige vent. We moeten alleen even een neus zien te vinden.
Ja.
En vervolgens zit je gewoon, nou, wat is het, 8 afleveringen lang alleen maar naar die stomme neus te kijken.
Ja.
Dat werkt.
Terwijl, waarom? Het gaat helemaal niet om die neus. Nee. Ik bedoel, het is helemaal volgens mij niet één keer benoemd. Dus ja.
Nee, en bij Patty, daar hebben we het ook al eerder over gehad. En dat wordt ook, als ik het zo zie, wel breed gedeeld. Er was best wel een verschil tussen hoe de nieuwere beelden en de jaren 80 beelden aanvoelden. Maar er was ook verschil tussen verschillende personages, waarbij de een heel erg leek.
Ja.
Nou, Hans van Hemert vindt zelf dat hij niet echt leek. Ik vond Hans van Hemert juist best wel goed lijken. Mm. Maar Ron Brandstede bijvoorbeeld, dat leek dan weer helemaal niet.
Ralf Inbouw ook niet.
Nee, precies. Dus ik had een soort van gemiddelde genomen. Of
laat laten los. Vallen. Ja, ja, precies, ja, ja. Ja. Ik denk dat je daar ook snel overheen stapt. Dat je denkt, oké, dat is dus kennelijk Patty, prima. Dan is die serie net zo goed, inderdaad.
Ja.
Nou ja, volgende keer ons even bellen. Dan regelen wij die zaakjes.
Ja, gewoon even als counseling, consulting. Ja, dat doen wij gewoon.
Zou ik altijd doen. Nou, dit was hem, Rob, voor vandaag. Vond je hem leuk? Dat vraag ik niet aan jou, Rob. Maar
ik vond hem wel leuk.
Vraag ik aan de luisteraar. Nou, vergeet dan niet te abonneren. Dat vinden we altijd prettig. Dan heb je hem namelijk altijd in je favoriete podcast. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.